Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, we hebben het vaak over het getal 7. God schiep de wereld in 6 dagen en op de 7e dag rustte Hij. Hij maakte die dag heilig. Wij christenen hebben de zondag, de 8e dag. De 7e dag is de Sabbat, de zaterdag, die Jezus altijd als goede Jood heeft gerespecteerd. Want God kon toen genieten van al het mooie dat Hij geschapen had en zijn schepping bewonderen, waartoe ook de mens die Hij gemaakt had, zijn beeld en gelijkenis, waar Hij kon naar kijken en zeggen zo, ja, zo is het heel goed. Hè. Ja, in stilte genoot Hij daarvan. Maar de 8e dag, wat is dat dan? Laten we daar nu toch maar even bij stilstaan en bidden. Kom, Heilige Geest, want Jij bent ons op de 8e dag van Pinksteren gegeven. Het is echt Jouw feest. Wij willen graag eens proberen te genieten, zoals God, en ook vanuit Jouw gave aan ons begrijpen wat die dag voor ons als zending betekent. Amen. Als we het getal 8 willen begrijpen, moeten we toch ook even terug naar de schepping. Herinner jullie dat God op de eerste dag licht en donker, dag en nacht heeft geschapen. Dag na dag ontvouwde zich een prachtige wereld. Ook de wateren boven en beneden, zee en droog land. En vervolgens vulde Hij die domeinen met de zon, de maan, de sterren. En dan bevolkte Hij de zee met vissen en de lucht met vogels. En er waren ook landdieren. Maar zijn hoogtepunt was de mens natuurlijk. Hij had de mens naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt en geschapen. Alles in de natuur heeft zijn eigen plaats. En nu we meer aandacht beginnen te hebben voor ecologie en ons klimaat ontregeld is geraakt, ja, beseffen we dat alles zijn eigen functie heeft, waardigheid en nut. Dat is zo'n heilig mysterie dat dat allemaal zo samenhangt. We moeten het leren bewonderen, ontdekken en ook respecteren. Want we kregen de opdracht om daar zorg voor te dragen. Toen God een mens heeft geschapen, op de 6e dag, nam Hij een grote beslissing. Echt een risico. Want de mens die God heeft geschapen, ieder van ons dus, heeft ook het vermogen om te scheppen. Maar natuurlijk is er een groot verschil tussen de scheppingskracht van God en die van de mens. Maar wat houdt dat dan in? Dat we kunnen scheppen, maar ook vernietigen. God heeft geschapen en heeft een mens geschapen met vrijheid. Je moet denken aan de technologie die we gebruiken om te leren helen, genezen. Maar het kan ook mensen doden, dus voor een verkeerd doel. En bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld is meestal zo dynamiet. Dat was er eigenlijk om een rots te splijten en om aan de grondstoffen te geraken. Op zich, ja, was dat fantastisch natuurlijk, maar het is ook een oorlogswapen. Ja, snappen jullie? We zijn op de aarde het enige wezen met die verbeeldingskracht, die intelligentie zo en die vrije wil. Wij kunnen gehoorzaam zijn aan God en ongehoorzaam. God heeft voor alles orde aangebracht. Verstoren we die, ja, dan krijgen we problemen. Hè. Onder andere met het klimaat. Ik ga er maar een paar opnoemen. Ja, de natuur is overhoop, hè. Dat zien we goed genoeg. Overstromingen, droogte, bosbranden, hoge temperaturen, mislukte oogsten, ziekte allerhande. Hoe slim wij ook zijn, wij moeten respect hebben voor de orde tussen alle elementen en daar zorg voor dragen dat die schepping de komende generaties ook nog wat te bieden heeft, hè? Dat we niet alles kapot maken. Maar wat zien we in het verhaal, dus dat we in Genesis allemaal kunnen lezen, dat God hen iets verbiedt aan Adam en Eva. Hij verbiedt hen van die ene boom te gaan eten. Ik ga dat verhaal niet lezen, je kent dat verhaal. Maar waarom doet hij dat? Hij brengt een verbod aan om hen te doen beseffen dat er een orde is die moet gerespecteerd worden. En, ja, ze gaan over de lijnen. Wij ook allemaal, als wij vrijheid krijgen, dan willen we die uitproberen. Met vallen en opstaan en gebruiken we die soms verkeerd. Wat gaan ze dan beseffen? Dat er onevenwicht gekomen is in de natuur. Dat de onschuld verloren is. En ze gaan die mooie schepping niet meer ervaren zoals de zesde of de zevende dag. Dan gaat iets helemaal anders zijn. Ze gaan ontdekken dat alles anders is geworden door die vrije wil die ze niet op de juiste manier hebben gebruikt. En we zijn dus verantwoordelijk voor het goede en het slecht gebruiken van onze vrije wil. En je zou kunnen zeggen, God is gelijk een goede ouder die zijn geliefde kinderen zelf laat leren, beslissen, leert aanpakken. Het is een opvoedkundig verhaal dat in Genesis allemaal te lezen staat. Hij laat hen niet alleen, maar ze zijn nu wel zelf verantwoordelijk. Aan hen om er nu voor te zorgen, voor die schepping. En als je goed verder leest in Genesis, vlak na dat scheppingsverhaal en zo, dan kom je dus ook uit bij verhalen waar het duidelijk is al aan het mislopen. Bijvoorbeeld, de mens krijgt dus met andere mensen dus te maken. Kain heeft zijn broer vermoord. En in de tijd van Noach was er al een zondvloed. Dat is eigenlijk wel opvallend. En dus, God geeft de goede raad en Noach luistert daarnaar van een ark te bouwen. En hij moet het doen op een bepaalde manier, dus koppels van dieren enzovoort. En die mensen moeten er ook in komen natuurlijk. Het zijn verhalen die geschreven zijn alsof dat ze nu actueel nog zijn. Dat is typisch voor zo'n verhaal uit de Bijbel. We moeten dan niet zomaar met kind en badwaard, weggooien zo van, dat is van de oude tijd en zo, we leven nu. Ik vind dat niet, ik vind dat dat absoluut niet kinderachtig is. Ik blijf dat inspirerend vinden en altijd nieuwe dingen in ontdekken. Wij moeten onze vrijheid inderdaad leren goed gebruiken door opvoeding met vallen en opstaan, de nodige inzichten en goede raad niet in de wind te slaan van mensen die ons aan omgeven, die al meer meegemaakt hebben. Maar ons gesprek met God vind ik nog belangrijker. Hij blijft in ons geloven en hij geeft antwoord op onze vragen. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Wij kunnen iets vragen, we krijgen inzichten. Hij gaat daarop ingaan. Voor ons christenen is het dus ook belangrijk dat we die verhalen uit het Oude Testament niet zomaar overslaan. Dat wij die toch blijven lezen en herlezen en daar ook de blijde boodschap in leren vinden. Jezus zelf is daarmee opgevoed. Jezus zelf heeft daar zich laten van doordringen en heeft daar ook regelmatig naar verwezen. Jezus was een Jood en had die opvoedingsmethode in zich. Hij heeft dat doorgegeven. Wij zijn in feite Gods partner om in de wereld van nu ook nog te scheppen. Maar in samenspraak met de Heilige Geest, met God. Ja, en dat is afwegen. We moeten daar ernstig over nadenken. Het erge is wel, ik heb een voorbeeld, dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden ik al gehoord heb en geleerd heb op school in Brussel dat de Indianen eigenlijk enorm in aantal aan het verminderen waren doorheen de jaren. We hebben dat bestudeerd op een kaart en met getalletjes en zo. En we hebben ook geleerd dat dat regenwoud al gekapt werd toen en dat was al veel dat ze toen aan doen. Dat is 50 jaar geleden. Dan hebben we ook geleerd wat de wetenschappers daar allemaal van vonden en hoe gevaarlijk dat was. voor de rest van de natuur, voor de hele planeet. En kijk waar dat we nu staan, 50 jaar later. Men heeft er eigenlijk onvoldoende rekening mee gehouden. Waarom? Het egoïsme van de westerse wereld, die houdt daar geen rekening mee. Die misbruikt de vrijheid. En met alle gevolgen van dien. Wij willen meer vlees eten, wij willen meer van dat hout, van dat goed hout van het regenwoud, dat willen wij allemaal versleuren naar hier, enzovoort. Wisten jullie dat onze doopvont normaal gezien achthoekig is? Dat verwijst naar de achtste dag. De zondag dus, dat Jezus is verrezen, opgestaan uit de dood. Hij leeft. Maar ook, het verwijst ook naar de ark van Noach. Daar waren toen 8 mensen in die ark gegaan. En natuurlijk ook de koppels dieren, van elke soort. 8 mensen en de dieren die zijn gered op het water. Je zou het kunnen zeggen, het water boven, ja, de lucht die stormachtig is, en het water onder de ark, dus de zee die woest is, stormachtige wateren, daar zijn zij voor bewaard gebleven. De 8e dag verwijst dus ook naar het verbond dat God met de mens heeft. En wij, als wij ons laten dopen, worden we ingelijfd in de kerk. Wij worden in het lichaam van Christus binnengebracht. Wij vormen een gemeenschap. We zijn verbonden met God en met elkaar door ons doopsel. Om wat te doen? Om onze verantwoordelijkheid voor elkaar op te nemen. En onze vrijheid te leren gebruiken, beschermend voor het leven, voor de wereld die ons toevertrouwd is en de medemensen. In samenspraak met God. Proberen dat vol te houden, zijn plan over ons leven te ontdekken. En ja, God gaat ons daar wel bij helpen, maar hij gaat zich niet opdringen. Hè? Absoluut niet. Dat is niet zijn stijl. Hij dringt zich niet op. Maar hij geeft wel aan de Heilige Geest de kans via ons doopsel en sacramenten. En om dat telkens opnieuw, ja, laten we zeggen, ons goed af te stemmen op zijn verlangen. En dat is een groeiproces. Hij zou het kunnen zeggen dat God een geduldige vader is, maar hij heeft ook een moederlijke kant. Enerzijds kan hij streng zijn en zich een beetje terugtrekken, opdat wij zouden naar hem verlangen en terugkomen. Anderzijds gaat hij ons ontvangen met moederlijke vriendelijkheid en troostend en barmhartig en feestgeven. Ja? Onze vrijheid om partner van God te zijn, medeschepper, bekwaam te zijn om die schepping die wij gekregen hebben, bijna als een ruwe diamant, waar wij nog mogen aan slijpen, een sieraad van maken. Ja, je zou het kunnen zeggen, de wetenschap, de genezende kracht ervan ontdekken, experimenteren met geuren, gelijk voor parfums, experimenteren in de keuken met smaken en combinaties van groenten en kruiden. Een echte speeltuin voor de mens. En we kunnen er ons in uitleven, zowel voor het nuttige als het noodzakelijke om te overleven, maar ook in het aangename, om ervan te genieten, want God heeft toch ook genoten, erin te genieten, zonder misbruik te maken, hè, van onze vrijheid, maar te kiezen voor het goede, het mooie en hetgeen de hele mens dient, maar dus ook alle volkeren en niet alleen ons eigen clubje. En nu gaan we even onderbreken met het lied Gebed om vrijheid van Sela.
Zien wat waarde heeft een
Ik moet nog denken aan het lied van Louis Neefs met zijn refreintje zo. Laat onze bloemen wat gras dat nog groen is. Misschien herinnert je dat. Laat onze boom en het zicht op de zee. Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. De wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee. Een eeuwigheid mee. Ja. Het is misschien lang geleden, maar ik vind het toch altijd actueel. En ik moet ook denken aan paus Franciscus. Die gaat er zelfs de heilige Franciscus bij halen als hij het heeft over Laudato Si en het klimaat en zo. En het respect voor de schepping. Ja, die heilige Franciscus. Ik zie die zo rondlopen in Assisi, zo'n echte troubadour. Een jonge gast, hè, en die onder het balkon van de meisjes ging zingen. Maar hij is ook, na zijn, zou het kunnen zeggen, bekering, heeft hij toch ook liedjes geschreven waar hij precies verliefd was op de zon, de maan, de sterren, de bloemen en de bomen, de wind, het water, het vuur, de aarde. Hoe kwam dat toch? Hij zag van binnenuit Gods werk en aanwezigheid. De schepper die voortdurend aan het werk is om te tonen hoeveel hij van ons houdt. En elk schepseltje, hoe klein ook, dat geeft hem vreugde. Ah, zie toch, daar is lopen met zijn klein pootjes en zo. Bijvoorbeeld een miertje. Hè? Echt, hè? Je kunt daarom lachen in feite. Wij hangen ook van elkaar af zo. We zijn een geheel. Ons leventje, ja, als ons leventje bedreigd is, dan is het groot alarm, hè. En zo van, ja, dat is erger als brandalarm. Maar enkel en alleen als het gaat over ons eigen lichaam, onze familie, ons dorp, ons clubje, ja. Hoeveel hebben geleerd dat wat er in Afrika aan de gang is of in Zuid-Amerika gebeurt, dat dat ook iets met ons te maken heeft. Met al onze exotische smaakjes en voorkeuren. Ons graag vlees eten, ons koopgedrag dat overdreven is. Ja, bijvoorbeeld, ik denk aan al die pakjes. Ze laten een pakje komen, ze passen die kleren. Oh, het past niet, oh, het pakje terug, enzovoort. Waar gaat dat dan naartoe? Dat gaat niet altijd allemaal terug netjes gewassen worden en weer in de winkel komen. Dat gaat soms in een tweedehands winkel terechtkomen, dat mogen we wel blij zijn. Maar ik heb het zien liggen op tv, op stranden, zo ver en zo ver als dat maar kon kijken. En zo breed als dat strand was, lag vol met kleren die wij niet meer willen dragen. Kun je dat nu voorstellen? Want een cadeau, ja, voor de armen, zo gezegd, ze kunnen er gaan in uitzoeken. Om ze dan eventueel te verkopen enzovoort. Dat is geen cadeau, hè. Je kunt je dat niet voorstellen. Beeld u dat in dat dat bij ons aan onze Noordzee zo allemaal gedropt worden. Je zou zelfs uw bad dan ook niet meer kunnen uitrollen, hè, om daar wat te zonnen. Echt overdreven. Ik heb ook een documentaire gezien, dat is al meerdere jaren geleden. Dat was in het geheim gefilmd, zo in een schemerdonker. Men was toen de toxische stoffen van ons land en van de landen in Europa aan het verhuizen in ijzeren vaten naar de Oostbloklanden. En er werd bijgezegd zo van, ja, die vaten die waren niet zo stevig, die konden ook lekken. En ze gingen die ginder, ja, in the middle of nowhere, hè, ergens waar al weinig of geen mensen woonden, daar gingen ze die in de grond steken. Niet bij ons natuurlijk, nee, want als er een lek komt, beeld u in, dan was dat allemaal vergiftigd. Dat ginder kon gebeuren, dat was niet erg natuurlijk. Dat zijn allemaal van zeer zware dingen, hè, met grote gevolgen. En God kan daar niet akkoord mee zijn. Alternatieven aanbieden is allemaal niet zo gemakkelijk. En de jongeren komen wel op straat, maar hoe lang gaat dat duren dat zij, zelfs als volwassenen, hun mond kunnen opendoen om te blijven vechten voor de waarden die zij belangrijk vinden. Nu, op dit ogenblik. Alles begint kleinschalig. Als je iets wilt veranderen, het zijn kleine dingen. Het voedselbos bijvoorbeeld, waar iedereen dan kan komen helpen en ook mag plukken. Een gemeenschappelijk tuintje bijvoorbeeld, waar de kinderen kunnen rondlopen en waar dat ook een gastvrije haag is voor de vogeltjes. En als je dan samen daarvoor inzet, kan dat ook godsdienstoverschrijdend zijn. Ik denk aan onze autoloze zondagen. In de stad, dat was heerlijk. Oh, de fietsers en iedereen was content en de gezinnen konden zo rondlopen, de kinderen huppelden en je waart echt zo, ja, precies familie van iedereen. De stad was helemaal anders, leefde helemaal anders. Er is ook al een keer een oproep gedaan zo van het verbruik van energie te verminderen. Een avondje zonder lichten aan, geen tv, geen smartphone. Gezellig babbelen en spelletjes spelen om verbondenheid te bekomen. Het niet keer stilhouden. Ja, wat ziet je dan gebeuren of wat hoort je dan? Een kraantje drupt bijvoorbeeld. We genieten van een vogeltje dat zijn avondliedje aan het zingen is op terras. We ontdekken de aanstekelijke lach van onze jongste spruit en zijn talent om iedereen een lachbui te bezorgen. Hoe konden we daar nu allemaal zomaar aan voorbij leven? Aan al die kleine vreugden van het gewone leven. Je kan het eens proberen, hè, in een abdij te gaan, bijvoorbeeld, en daar de stilte en tussen de bomen te gaan. Ja, ik vind dat zo'n beetje afgekeken op tv, hè? Zo van tussen de bomen. Ik denk dat we zijn daar al eeuwen mee bezig, hè, met tussen de bomen vanuit het christendom, bij de abdijen te gaan zoeken naar stilte en rust en de schepping te bewonderen. We moeten leren keuzes maken. En om te beginnen ook voor de eigen gezondheid. En maar niet alleen voor die van ons, maar voor dat het voor iedereen goed zou zijn. Dat er iets nieuws kan groeien, zoals de profeet zegt. Er is iets nieuws aan het groeien, zie je het niet, merk je het nog niet. Ik denk dat wij soms ons blind staren op het negatieve. En dat haalt het nieuws. Maar jij bent vrij om te kiezen en zelf nieuws te maken. En nieuw te worden. Vrijheid en verantwoordelijkheidszin, dat gaat samen. We hebben een zending als christen. We kunnen ook bijvoorbeeld in een klas een plantje zetten. Ik weet dat, dat is niet zo simpel. Hè? Een plantje laten overleven in een klas. Wie gaat ervoor zorgen dat dat echt de juiste hoeveelheid water krijgt en aandacht en zo? Ik moet ook denken aan die... Zo, je kunt ook zo'n bak zetten zo op je terras. Hè? Zoiets van een meter op een meter. En dat hebben ze ook op scholen gedaan. En wat is er gebeurd? Ja, die ene persoon die daarmee begonnen is, is op pensioen gegaan. En dat is verwilderd en dat staat daar. En er is niemand die het verder doet. Maar dat was wel een hele toffe ontdekkingstocht zo voor de kinderen. Om dan een keer te proberen, om daar iets op te zetten. En dan eens te proeven als ze dat... En elke keer te gaan kijken hoe dat uitkomt. En als dat groentjes zijn of als dat... radijsjes zijn of noem maar op, van dat is te proeven. Want eigen groente, dat is altijd lekkerder. Hè? Dat is ook, dat smaakt naar uw inzet in feite. Een zending volhouden. Verantwoordelijkheid is in stapjes aan te leren. Het is delen in die gemeenschappelijke passie, waar dat je dus eigenlijk ook met de mensen in uw omgeving aan kunt samenwerken. Het niet laten verloederen, oké, maar we hebben het ook al gehad als opdracht zo van dat je toch wel plekken in je omgeving mocht laten verloederen. Zogezegd de natuur laten doen. Omdat dan de vlindertjes erop afkomen, er is onkruidbloempjes, dat is misschien niet zo mooi als natuurlijk je prachtige rozenstruiken. Maar ja, die vlindertjes die komen toch ook graag op die onkruidbloempjes zitten. Wat een verrassing. Gods schepping zit vol verrassingen en nieuwe uitdagingen. En wie gaat daar zorg voor dragen? Wat spreekt jou aan? Wie kan er jou warm voor maken? En misschien moet je een keer zelf een liedje maken, hè? Zoals Louvinees zo'n liedje op je gitaar proberen. Een burenfeestje organiseren in je straat. De solidariteit en de verbondenheid. En misschien schouder aan schouder zoeken naar de oplossingen voor de dingen die wij meemaken. Zo, hè. De gemeente die kan daar alleen maar van dromen, maar jij kan het misschien organiseren. Er is een nood naar stevige verbondenheid tussen de families en dat kan ook zelfs godsdienstoverschrijdend zijn. Het grote geheim is vaak dat we moeten een gezamenlijke passie hebben en een soort begeestering. Hoort je het woordje geest? Ja. Dat we dat kunnen ontdekken bij elkaar. En ja, dat vraagt dan ook wel wat inzet. En je moet daar inderdaad tijd voor maken en inschakelen in je week en of in je dag. Dat is allemaal niet zo simpel. Maar je moet niet denken, omdat je 90 jaar bent bijvoorbeeld, dat je niks meer kunt doen. Hè. Je kunt gerust in je tuin gaan zitten en de kleintjes bij u laten komen met alles wat ze gevonden hebben. Ze hebben een kevertje gevonden, ze hebben in de herfst een blaadje gevonden dat allemaal kleurtjes heeft. Oh, prachtig. En ze komen dat tonen. Dat vraagt niet veel. Je zit op uw stoel of in uw zeteltje en ze komen elk van die schatten aan u tonen. Dat brengt de verschillende generaties bij elkaar. Vrijheid, het is altijd een risico. Maar als je je kinderen waarden hebt meegegeven, dan komt er een dag dat je hen ook vrijheid moet geven om zelf initiatief te nemen en op ontdekking te gaan. En nu ga ik zelf van mijn eigen leven iets vertellen. Mijn ouders hadden een tarief, hè, voor mijn vrijheid te geven. Ik moest 2 jaar wachten. Ik ga zeggen, waarvoor? Ik was 6 jaar en ik zag de kinderen spelen, maar het was een Franse jeugdbeweging. Ik woonde in Brussel. Dat was de Patro. En ik wou daar al bij, natuurlijk. Maar mijn ouders vonden mij daar nog niet rijp voor. Maar toen ik 8 jaar was, kwam de Giro. En toen mocht ik erbij, mijn vriendinnetjes ook. En ik ben mee op kamp mogen gaan. En tot mijn grote verwondering werd ik ook verantwoordelijk van een klein groepje. Andere kinderen ook van 8 jaar. En ik ben bij de Giro gebleven tot als ik in het klooster gegaan ben. Dus ik was er toen ook klaar voor. En dan heb ik ook 2 jaar moeten zagen om naar de atletiek te gaan. 2 jaar. Waar kwam ik terecht? Ik kan daar toch in komen dat ze daar zorgen rond hadden. Want dat was een multiculturele groep. En ook religieus, ik was de enige die in God geloofde. Van heel die groep die op, bijvoorbeeld op stage ging. Maar dat was geen probleem. Ik was echt graag in de kerk en ik ben op zoek gegaan naar een mis en zo. En ik ben daarvoor te laat aan tafel gekomen. En ze vroegen mij dan, waar heb je toch... Allee, hoe komt het dat je nu pas aankomt? En dan heb ik dat verteld. Ik ben gelovig, ik ben naar de mis geweest enzovoort. Die hebben daar niet mee gelachen. Hè? Ik heb dat gewoon mogen vertellen. Ik ben daar altijd voor gerespecteerd in mijn atletiekploeg. En ik heb ook 2 jaar moeten zagen voor een hondje. En dat was mijn grote vrijheid, want dan kon ik gaan wandelen en overal naartoe en zo met die hond. En een beetje verder dan mijn onmiddellijke omgeving. Gelukkig ook soms dat die hond niet kon praten. Hè? En ja, werd ik ouder, dan mocht ik wel al uitgaan. Maar mijn uur van thuiskomen, dat lag samen met de voorlaatste tram uit het centrum, die vertrok uit het centrum van Brussel naar waar dat ik woonde. Al bij al zo heb ik daar eigenlijk totaal geen spijt van dat ze mij 2 jaar hebben laten wachten. Want blijkbaar was ik elke keer klaar voor die verantwoordelijkheid om dat goed op te nemen en ja, verstond ik de uitdaging. Dat is toch wel de moeite, die 2 jaren. Maar het was wel lang wachten, hoor. Echt waar. Ik vond dat toch wel. Dat om weten gaan we nu even onderbreken voor het Angelus. Maria heeft ook in vrijheid ja gezegd. Hè. God heeft er op gewacht de hele hemel met haar mee. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nog even verder bidden. Kom, Heilige Geest, want ik wil vrij zijn. Ik wil graag volop leven. Mijn eigen keuzes maken. mijn toekomst uitstippelen, mijn eigen talenten uitbouwen nadat ik ze heb leren kennen. Maar wie leert me? Wie leert me dat om dat te doen? Wie toont mij in als ik duidelijk mijn vingers ga verbranden? Mijn leven misschien in gevaar breng of dat van anderen? Mijn vrijheid. Kom, Heilige Geest. Leer me dat ik die best leer te gebruiken in gebed en samenspraak met jou, die diep in mij ook de stem laat klinken van mijn ouders, net zoals Jezus door Jozef en Maria werd opgevoed. Ja, ik wil danken voor de ouders die hun kinderen en kleinkinderen ook opvangen, met veel liefde proberen op te voeden. Hun creativiteit, hun gesprekken om te overleggen, hun onderscheidingsvermogen, hun beslissingen en geduld. Kom het versterken en belichten met uw goede raad. We hebben u nodig, Heilige Geest. We hebben u ook nodig, Heilige Familie, vooral onze gezinnen, al onze kinderen wereldwijd. Kom hen steunen in een wereld waar vrijheid niet voldoende samengaat met verantwoordelijkheid. Dank u. Maria, jij was heel knap in het onderscheiden en je stelde voldoende vragen aan de engel Gabriël om je vrijheid in dienst te stellen van Gods plan. Dank je, Maria, voor je grote verantwoordelijkheidszin, onder andere ook in Cana, toen dat er onvoldoende wijn bleek te zijn. Je ging naar Jezus, de juiste persoon, ook al had hij nog geen enkel wonder gedaan tot dan toe. En kreeg je als het ware eerst een nee te horen. Je wist dat hij toch in actie zou schieten. Je kende hem door en door. Zijn tijd was gekomen. Je wist het gewoon. Hoe mooi dat duwtje in de rug van Jezus en zonder opdringerig te zijn. Je bereidde de harten voor van hen die misschien anders nee zouden gezegd hebben. Maria, je werkt zo dikwijls achter de schermen, maar met zoveel respect voor vrijheid en toch vanuit verantwoordelijkheid. Dank je. Jozef, je hebt ook veel gepiekerd, maar voor de goede zaak. En je kreeg steeds het nodige antwoord. Waarom zouden wij die hulp niet krijgen als wij angstig zijn om onze dromen, onze projecten aan God voor te leggen, vanuit een grote bereidheid ook om los te laten. Jozef, wij kennen geen woorden van jou, enkel dat je Jezus zijn naam hebt mogen geven die God je heeft toevertrouwd. Jouw gehoorzaamheid valt me altijd als eerste kwaliteit op. Maar er is zoveel meer. Je vrijheid bleef in dienst van God en het gezin dat hij je heeft geschonken. God wist dat je je vrijheid aan hem onderworpen had. Hij wist dat je liefde voor Maria bereid was geweest haar zelfs los te laten. Maar je kreeg door je oprechte vrijheidszorg een prachtige verantwoordelijkheid. Maria als echtgenote, als partner, om Jezus, de Zoon van God zelf, te beschermen en op te voeden. Je leert ons veel over het vertrouwen dat God in jou heeft gehad, maar ook in ons. Als we van jou iets willen leren. Heilige Jozef, zegen onze gezinnen, onze ouders, die ook door moeilijke perioden gaan. Bid voor hen om een engel van goede raad. Dank je. En we gaan nu nog luisteren naar het lied Tranen voor de Schepping, gevonden op YouTube onder Micha Zondag. Dank je voor uw aandacht.
Schepper van de aarde, het water. zeeën en ons land, verbonden met elkaar en gedragen door uw hand. U roept ons om te zorgen voor de schepping en elkaar. Alles weer als nu. Ja, u.